Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie Wij zijn Fontys. En vandaag bij mij aan de tafel staat Matthijs Vermeulen. Welkom Matthijs.
Dankjewel Ronald.
Matthijs, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet?
Nou, ik ben Matthijs Vermeulen. Ik ben 33 jaar en ik werk nu 2 jaar bij Fontys. Bij de opleiding mechatronica. Maar dat is niet mijn achtergrond. Mijn achtergrond is namelijk in de natuurkunde. Dat heb ik ook gestudeerd. En daar heb ik onderzoek naar gedaan en doe ik nog steeds. En bij Fontys doe ik dus met name dus wiskundevakken, natuurkundevakken, zoals mechanica geven. Maar ik begeleid ook studenten in projecten en in afstuderen, stages en dat soort dingen.
En geef je aan alle jaren les? Dus geef je zowel aan eerstejaars, tweedejaars, derdejaars en hoger les?
Nou, ik geef met name de theorievakken voor de eerste en tweedejaars. Maar het derde en vierde jaar, dat is met name stage en afstuderen. Ja, die begeleid ik dus ook.
Vind je het leuk om met onze luisteraars te delen wat je hebt gedaan voordat je bij Fontys kwam werken?
Nou, ik heb natuurlijk eerst gestudeerd. Ik heb natuurkunde gestudeerd, zoals ik al eerder zei, hier aan de Universiteit in Eindhoven. En met name heb ik daar dan theoretische vakken gestudeerd. En dat heeft niet te maken met dat ik zo goed ben in de theorie, maar meer omdat ik gewoon echt een hekel had in al die experimentjes. Na afloop van die studie ben ik met een PhD-traject begonnen. Daar ben ik nog steeds mee bezig overigens. Dus ik heb een tijdje onderzoek gedaan naar mechanica van fibernetwerken.
Oké, voor de luisteraar die niet weet wat een fibernetwerk is, kun je dat kort uitleggen?
Jazeker. Een fibernetwerk is een netwerk dat gemaakt is van fibers, logisch. En waar moet je dan aan denken? Nou, kijk eens naar plantencellen of dierlijke cellen. Die hebben een rigiditeit, die zijn stevig. En die zijn dus opgebouwd uit kleine fibertjes. Althans, in die cellen zitten die kleine fibertjes. En daarom zijn die dingen stevig. En dat is trouwens dezelfde natuurkunde als waarom de Eiffeltoren stevig is. Dat is eigenlijk ook een soort fibernetwerk, maar dan op macroscopische schaal.
Je bent bezig met een traject om te promoveren in de natuurkunde. En kan je iets meer vertellen over bij welk instituut je dat doet en misschien ook bij wie?
Ja, dat doe ik dus hier op de Universiteit in Eindhoven. Dus hier zitten, we zitten op dit moment in het gebouw Nexus. Dus nog geen 50 meter hier vanaf is dat gebouw dus. En mijn begeleider, is Kees Storm en Wouter Ellebroek. Die doen dat met z'n tweeën. En dat is de groep Theoretische Fysica eigenlijk waar ik ben aangesloten.
En wanneer ben je ermee begonnen?
Daar ben ik een aantal jaar geleden mee begonnen, uit mijn hoofd in 2015. En de oplettende luisteraar die heeft natuurlijk al gehoord dat een PhD normaal 4 jaar duurt. Nou, in mijn geval duurt dat wat langer, want onderzoek is weer barstig.
Oké, interessant. En als ik kijk naar de stage en afstuderen opdrachten die jij begeleidt, zijn er bekende bedrijven waar jouw studenten zitten? En mag je daar wat over vertellen?
Nou, er zijn best wel wat bedrijven. Hè. Dus je hebt per kwartaal of half jaar eigenlijk begeleid je 4 studenten typisch bij Fontys. En dat kunnen stagiaires zijn of dat kunnen afstudeerstages zijn. En nou, op dit moment heb ik geen stagiaires bij echt bekende bedrijven. Maar ik heb vorig jaar bijvoorbeeld een stagiair gehad bij Philips. En er lopen ook mensen bij ASML rond en en dat soort bedrijven moet je aan denken. Nou, op dit moment heb ik wel een leuke stageopdracht. Dus namelijk heb ik een stagiair rondlopen en die werkt bij een bedrijf die restafval van de slacht verwerkt naar grondstoffen, dus vet en dat soort dingen. En dan moet je dan net een vegetariër als stagebegeleider opzetten dan.
Jij bent vegetarisch.
Ja. Dus dat was al verder geen probleem natuurlijk, maar het was wel een interessant stagebezoek. Laat het daar even op houden.
Naast al deze mooie projecten binnen Fontys Hogeschool voor Engineering, heb jij ook een hele bijzondere hobby? En misschien wil je delen wat jij in je vrije tijd doet.
Ja, in mijn vrije tijd, ik zou het eigenlijk geen hobby meer willen noemen. Het is meer een passie of een zeker een uit de hand gelopen hobby. Ik doe namelijk aan judo. En dat doe ik niet 1 avond in de week of zo. Dat doe ik best wel fanatiek, zeg maar. En ik heb altijd best wel fanatiek getraind. Vaak getraind, veel getraind. Maar de laatste jaren ben ik ook meer in het trainen en het lesgeven gekropen. Dus dat doe ik ook bij meer dan 1 club, bij verschillende clubs. Waaronder ook hier in het studentensportcentrum. Daar geef ik de les op maandag. Nou, en verder ben ik ook judo scheidsrechter en train ik zelf ook nog. Dus ik ben mijn avonden wel kwijt aan die sport, zeg maar.
En bij welke verenigingen ben je aangesloten?
Ja, dat zijn er dus twee waar ik lesgeef. De eerste is Judo Club Urmond. Dat is een dorp vlakbij Sittard. En die focust eigenlijk vooral op jeugd. Dus ik heb kinderen vanaf 4 jaar die aan judo doen. Maar ook, dat is ook wel leuk trouwens, ik heb ook een oudere groep. En dat zijn voornamelijk papa's en mama's van die kinderen die ik warm heb gekregen om mee te doen met de lessen. En de andere judoclub waar ik bij aangesloten ben is de Samurais. En die zitten hier in Eindhoven in het sportcentrum van de TU. En dat zijn eigenlijk allemaal studenten.
Voor de luisteraar die judo niet zo goed kent. Ik heb vroeger zelf op judo gezeten. Ik begon met een witte jas en een witte band. En dan kreeg ik daar vervolgens kleurtjes volgens mij. Met geel en groen. Misschien kun je eens uitleggen hoe dat zit.
Ja, nou ja, de meeste luisteraars zullen wel weten dat judo is een vechtsport. En die bestaat dus uit, althans de naam, bestaat uit twee Japanse karakters, namelijk yu en do. En yu betekent zacht of meegevend. En do betekent de weg. Dus het hele woord betekent dus de meegevende weg. En het idee is dat je dus de kracht van een ander gebruikt om te overwinnen. En nou, dat komt uit Japan. Het is een relatief moderne vechtsport. 100 jaar geleden is dat voor het eerst ontwikkeld. Uit andere vechtsporten en dat soort dingen. Nou, vandaar dus ook dat we die kledij dragen. Hè? Dus dat witte jasje waar je het net over had. Ja, dat is eigenlijk een Japanse kimono. Die dan wel is aangepast, zodat er wat kracht en wat dat je erop kan trekken. En dat soort dingen. Ja, en die wordt dus bij elkaar gehouden door een band. En je begint met de witte band. En nou, verloop van tijd en oefenen, ja, ga je dus examens doen en ga je, ja, word je beter. En zo ga je dus witte band, gele band, oranje band, et cetera. Dus dat is eigenlijk, aan die band kan je de progressie zien in je eigen judo carrière. Overigens, in Japan hebben ze maar 2 banden, namelijk wit en zwart. Dat doen ze dus niet in al die kleurtjes. Dat is in Europa bedacht, omdat wij Europeanen redelijk, ja, resultaatgericht zijn en dat resultaat ook willen zien.
Oké, ik weet ook nog dat er woorden zijn zoals een bepaalde dan.
Dat is inderdaad een woord in het Japans. Dan, dat betekent graad. Dus eigenlijk zijn de graden opgedeeld in 2 categorieën, namelijk Q en dan, dus alles tot de zwarte band, dat is een Q-graad. En daarna heb je een dan, en dat is gewoon zwarte band. Dat is dan de eerste dan. En dan kan je daar nog later ook nog wel wat gradaties in halen.
En voor de luisteraar die nu denkt, die Matthijs, welke dan heeft hij?
Die vraag krijg je altijd, hè? Ja, ik heb de 4e dan.
Nou, dat is lekker dan.
Ja, of niet dan?
En als je dat dan vergelijkt met de nationale competitie, waar sta je dan ergens?
Oh ja, nou weet je, de dangraad die je dus hebt, die heeft eigenlijk niks te maken met competitie. Dus je ziet dus dat de meeste mensen die wat ouder zijn, die hebben een hogere dan. Maar dat heeft dus niks te maken met je huidige level van wedstrijden. Want vaak zijn wedstrijden, jongere mensen doen meestal aan wedstrijden mee. En dan hebben ze meestal eerste of tweede dan. Dat zie je ook op de wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en dergelijke. Die mensen hebben een relatief lage dan. En dan als ze dan wat ouder worden, dan krijgen ze meestal uit een erepromotie een hogere dan. Zeker als je wereldkampioen bent of zo, of whatever, dan ja, komt dat vanzelf.
Kun je misschien eens een aantal bekende Nederlandse judoka's benoemen uit het roemruchte verleden en nu?
Ja, zeker. Bijvoorbeeld, iedereen kent Anton Geesink, daar is iedereen mee opgegroeid. En Wim Ruska, daarna Mark Huizinga, Edith Bos. Maar ook meer recentelijk hebben we natuurlijk Henk Grol, die eigenlijk pas een punt achter zijn wedstrijdcarrière gezet heeft. Mahinda van Kerk, Guusje Steenhuis, nou ja, noem maar op. Er zijn best wel een hele brede top in de Nederlandse judo in verschillende gewichtsklasses. En ja, En ook bij de junioren hebben we trouwens recentelijk een wereldkampioen afgeleverd, namelijk Marit Kamps.
Oh, echt waar? Kijk, dat wist ik echt niet. Ik weet wel dat er een... Anton Gezink, ik zou zeggen, of een sportschool vernoemd, of er is iets vernoemd naar Anton Gezink. Weet jij daar meer van?
Ja, volgens mij woonde Anton Gezink zelf in Utrecht in de Anton Gezinkstraat. Dus die straat die hebben ze naar hem vernoemd.
Echt waar?
Oh. En daar had hij de sportschool die dus ook zijn naam draagt. Ja.
Heb ik nog iets niet gevraagd over judo wat je nog graag kwijt wil?
Ja, dus iedereen heeft natuurlijk wel het beeld van judo dat het een vechtsport is. En dat is het natuurlijk ook wel. Maar het is ook, en dat is eigenlijk met name... het is met name een tool om jezelf te verbeteren. Dus dat is ook wat judo... waar judo zich in onderscheidt van andere sporten. Een van de pijlers waar het namelijk op gebaseerd is het Japanse woord jitakyu. En dat betekent wederzijds welzijn. En wat houdt dat nou in? Nou, we zijn een vechtsport. Maar als we dus gaan judoën, en ik ben gevorderd en er komt een beginner in de dojo, dan is het dus niet de bedoeling dat ik die helemaal afmaak. De bedoeling is dat we alle twee wat aan die ontmoeting hebben. Ik als gevorderde en die beginner als beginner. Dus het is dan mijn taak om die beginner op te voeden. En dat is eigenlijk iets dat voor alle judoka's geldt. He, dus wederzijdse welzijn, dat was iets nieuws in de Japanse vechtsport, vechtkunst. En dat wordt dat is echt kenmerkend voor een judoka.
Je noemde net dojo. Is dat de zaal waar je judo uitvoert?
Ja, dat klopt. Ja, dojo, dat is... ik zei eerder al, do, dat is de weg. En yo is dan... Ik ben geen Japanologist, hoor. Maar het is de plek waar weg wordt beoefend, zeg maar. Ja.
Leuk. Afsluitend heb ik altijd drie vragen. En de eerste is, welk boek heb jij recent gelezen?
Ja, het boek dat ik gelezen heb, dat heet The Art of Possibility. En dat is geschreven door Benjamin Zander. En Benjamin Zander is een dirigent van een orkest, maar hij is ook een leraar op een conservatorium. Dus net als wij geeft hij aan jongvolwassen mensen les. En legt hij in dat boek zijn filosofie over het leven uit, maar met name over het lesgeven en met hoe je met mensen omgaat. En een van de dingen die mij daarin bijgebleven is een hoofdstuk, en daar heeft hij volgens mij ook een TED-talk over gemaakt. En dat heet How to Give an A. Dus in het Nederlands, hoe geef je een 10? Want wij als docenten zijn daar redelijk bekrompen in. En hij zegt, als je dus aan het lesgeven bent, ben je eigenlijk normaal gesproken aan 2 personen aan het lesgeven. Dus er staat maar 1 persoon voor je, maar er zijn eigenlijk 2 personen. Namelijk, die eerste persoon is gewoon de persoon. En de tweede persoon is het stemmetje in zijn hoofd dat twijfelt aan alles wat je doet. En dat komt omdat wij een cijfersysteem hebben. Dat je overal een cijfer aanhangt. En hoe lost hij dat op? Aan het begin van het semester zegt hij gewoon, nou, aan het einde van het semester heb jij een 10. Of in Engels een A. En hoef je verder niks meer van te doen. Het enige wat je moet doen is hier naartoe komen en studeren. Want daar ben ik als leraar voor. Ik ben er niet voor om te examineren en te doen. En dus, dat was voor mij een radicale ingeving. En ik denk voor de meeste leraren opvond. Dus ik kan trouwens die podcast wel, of die TED-talk van harte aanbevelen. Het is heel inspirerend.
Oh, laten we die in de show notes vermelden.
Ja, leuk. Ja. En goed, dus ik heb natuurlijk eerst die TED-talk gezien en daarna heb ik zijn boek gelezen. En dus het boek staat vol met fantastische inzichten, zoals ik die ook net vertelde.
Leuk. Is er ook een podcastserie waar jij naar luistert?
Ja, dat zou je niet verbazen, Ronald, dat ik naar een judo-podcast luister. Die heet de Hajime Judo Podcast. En ik luister wel eens naar de podcast van Omdenken.
Van Bertolt Gunster.
Absoluut, ja.
Ja, ik kreeg die tip ooit in een gesprek zoals dit. En ik ben dat vervolgens gaan luisteren. Ik heb een aantal episodes gehad waar ik echt wat van geleerd heb. En de laatste vraag. Naar wie zou jij eens willen luisteren in deze podcastserie? Wij zijn Fontes.
Ja, dat is een collega van mij. En het is Hans Smaal. En Hans heeft, denk ik, een relatief ongewone kijk op het onderwijs. En, maar wel interessant. En ik zou er graag een keertje in een podcast naar willen luisteren.
Recent zag ik op zijn LinkedIn-profiel staan dat hij zichzelf, hij beschrijft zichzelf als een brugbouwer, maar kom niet voor mijn visie op tunnels.
Dat is heel typerend voor Hans, ja. Ja, dat, ik heb het niet gelezen, maar ja, die snap ik. Ja, die past bij hem, ja.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek met Matthijs Vermeulen. Matthijs, bedankt.
Graag gedaan.
En wat is je eerste reactie?
Ah, vind ik wel leuk om dit te doen. Ja, ik heb wel een goed gevoel hierover.
Ja, super. Nou, je staat ook als een natuurtalent te praten, dus dat is fijn. Voor de luisteraar wil ik zeggen, bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.